Goedemorgen allemaal, welkom. Ook degene die meeluistert via het internet. We gaan zingen, ons aanvangslied is een psalm, psalm 34, vers 1 en 5. We wensen elkaar een goede en gezegende ontmoeting met de levende Heer toe. Stil worden voor het aangezicht van de God van ons leven en we zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Prijzen uw naam, Heere onze God, Vader, door onze Heere Jezus Christus. Onze hulp en verwachting richten we op u, u die de hemel en de aarde geschapen hebt. U bent degene die trouw houdt tot in de eeuwigheid en u laat niet varen het werk van uw handen. We danken u dat u ons vanmorgen groet. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Heerlijk is uw naam. Dat is een mooi lied van de ELB. We zingen 364, ELB 364, alle versen. Heerlijk is uw naam.
Heerlijk is uw naam.
toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heer uw God ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam op die manier ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dat laatste, dat kan je aanvullen met nog zijn pc, nog zijn mooie auto, nog zijn, nou noem maar op, alles wat van de naaste is. En ook dat zullen wij niet begeren. En dan wordt het opeens heel, heel actueel. Een rund en een ezel, dat hebben wij over het algemeen niet meer. Wel een paard, heb ik begrepen. Maar de rest, dus zo mag je het ook invullen. Nou, leven we in de lijdenstijd en de Heer Jezus die is gekomen om al deze geboden die hier staan tot aan de, in de punten en de komma's te vervullen. Aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Dat is de Heer Jezus komen doen. Liefde tot God, met heel je hart, ziel, verstand en alle krachten en de naaste als jezelf. En daar was de Heer Jezus voor gekomen en dat deed hij voor u en mij. In onze plaats, opdat wij uit zijn genade en als mensen die herboren zijn tot een nieuw leven mogen leven. En wat is dat mooi, dat je dat mag weten, dat door de Heilige Geest ook de wet van God in je hart komt en dat je van binnenuit ook iets van die vervulling mag meemaken. De Heer Jezus heeft het alles volbracht. Laten we nu gaan zingen een mooie lied, Psalm 119 en dan het 24e couplet, Psalm 119 vers 24.
Ik ben
Laat ons samen verootmoedigen voor de Heer onze God. Laten we bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u alles volbracht hebt en dat we dat ook mogen vieren en gedenken. Elke eerste dag van de week weer opnieuw. De dag van de opstanding van het nieuwe leven, de dag waarop uw Heilige Geest is gekomen om nooit meer weg te gaan. Uw geest van wijsheid en kracht, liefde. Uw geest die alle mooie dingen die u volbracht hebt, alle volmaakte dingen in ons hart schrijft. Met onuitwisbaar schrift. Heer Jezus, dank u wel dat u de weg bent voor ons geworden tot de Vader in de hemel. En dat u ons bij de hand neemt. En dat we samen met u vanmorgen mogen gaan naar de troon van Gods genade. Hemelse Vader, opdat wij u mogen kennen als onze God en Vader. Dat we u mogen kennen als degene die voor ons alles is door uw geliefde Zoon, onze Heiland Jezus Christus. Dank u wel dat we zo mogen komen en toetreden met elkaar, heel persoonlijk, maar ook allen tezamen, tot die troon van Gods genade die in de hemel is, die opgericht is en de weg is geopend door het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus. En Heer, nou beseffen we als we zo heel dicht tot u komen, tot u naderen, dan dat u het kwaad niet kan gedogen. Dat u de verkeerde dingen in ons leven, dat u niet daarmee, of dat u juist daarmee gedeeld hebt. En dat u juist wil dat we dat ook wegdoen uit ons leven. Heer, allereerst hebben we vergeving nodig. Vergeving voor verkeerde dingen waarvan we ons bewust waren of zijn, maar ook al die dingen waar we ons niet van bewust zijn. En dat zijn er zoveel. Vaak zijn we aan het eind van de dag, denken we wel van, nou, wat heb ik eigenlijk verkeerd gedaan? En als we dan toch eens wat meer nadenken en de liefde tot u en de liefde tot elkaar naast ons leven leggen, dan weten we dat we zo vaak tekort schieten in alle opzichten. Heren, wilt u ons dat niet toerekenen? Want daar heb u al een recht toe om het ons toe te rekenen. Zeggen, nou, maar dat doet u niet. U hebt het uw geliefde Zoon toegerekend. Opdat wij van die schuld en straf zijn ontslagen om voor u te leven. In uw verzoening. Heren, dat hebben we zo hard nodig. Zo hebben we u leren kennen, zo hebt u zich geopenbaard, zo hebt u laten zien wie u bent. Een God van bevrijding, van barmhartigheid en van genade. Een God die als een vader met open armen staat te wachten totdat al zijn kinderen, al zijn verloren zonen en dochters zijn teruggekeerd. Heer, zo mogen we tot u komen en tot u naderen, omdat we weten wie u bent. En dat hebben we dat niet uit onszelf, maar dat hebt u ons gegeven in het licht van uw woord, in het licht van uw geest. Vergeef ons, Heren. Reinig ons. Stel ons rein voor uw aangezicht. En geef ook dat we de woorden die we vanmorgen met elkaar mogen overdenken, uw woord, dat echt zal zijn als een lamp voor onze voet en de licht op ons levenspad. Dat het ons echt zal aanspreken en echt ons de weg zal wijzen. En dat we er echt ons aan vast zullen houden. Niet omdat het moet, maar omdat we hebben leren ontdekken, Heere, alleen uw weg, alleen uw wil kan tot het doel geleiden. Alleen uw woord is zuiver en rein en heilig. En daar wil ik me aan vasthouden. Dat is de levensweg. Dat is de waarheid. En dat is het leven zelf. Heere, wilt u zo dat wonder doen verrichten door uw Heilige Geest. Doordat u met uw geest komt en ons misschien wel stilzet, want dat hebben we zo hard nodig. Het leven is zo druk, zo vol met allerlei zaken en dingen. Dan is het goed dat we weer eventjes tot onszelf komen. Maar aan de andere kant kan je zeggen, het leven is soms best wel lang. En ik heb er moeite mee om de dag door te komen. En zo zit iedereen hier met een eigen ervaring. In het bijzonder willen we u bidden, Heren, voor onze zuster Jannie Matke, die gisteren gevallen is. En we dragen ook haar aan u op. Ze is altijd verlangend om naar de dienst te komen. En nou kan ze niet. Zal best een moeite voor haar zijn. Wilt u haar omringen met uw zorg en genade en nabijheid. Zo bidden we u voor een ieder die in onze gedachten is, die, waarvan we denken, ik hoop dat ze naar de dienst zullen gaan. Ontferm u ook over, overal waar uw woord gebracht wordt, niet alleen hier, maar op zoveel plaatsen. Dank u wel dat dat ook nog gebeurt en dat u daarin ook wil zegenen. En we dragen allen die in onze gedachten aan u op, die wellicht ook elders kerken, en ontferm u over hen allen. Zo leggen we dit alles bij u neer. Wees ook met hen die nog niet datgene hebben ontvangen of zien dat het zo nodig is om onder uw woord te komen. Heren, ook dat willen we voor u neerleggen. Zegen ook zo de bediening van het woord. En geef dat ook de dienstknecht hier bij de opening van zijn mond het woord geschonken wordt om het evangelie in al zijn volheid te kunnen doorgeven. Zodat we het kunnen indrinken en zodat het ons ook verandert en vernieuwt en in alle waarheid zal leiden. Weer van ons het boze en het kwade. Heren, maar bovenal de boze geeft dat hij geen voedsel hebben, maar bovenal dat u ons niet in verzoeking kan leiden, maar verlos ons van het kwaad. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij staan vanmorgen stil bij het vijfde gebod over het eren van vader en moeder. En daartoe lezen we een kort gedeelte uit de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze. Het zijn zo van die praktische richtlijnen die elke brief ook heeft. Ja, als je de brieven van Paulus leest, de andere brieven, dan zie je dat het vaak een soort leerstellig gedeelte is. Waarbij je zegt van nou, dan moet je goed bij nadenken, wat wordt er nou precies mee bedoeld? Maar ook altijd een uitwerking daarvan. Wat kan het nou praktisch zijn? Wat betekent dat nou praktisch voor het leven hier en nu? Nou, zo'n gedeelte is dan Efeze 6, vers 1 tot en met 9. Daarna zingen we Psalm 78, vers 2. De psalm die met name de geloofsopvoeding centraal stelt. Psalm 78, het tweede vers. Kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder. Dit is immers het eerste gebod met een belofte, opdat het u welga en gij lang leeft op aarde. Gij vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voed hen op in de tucht en de terechtwijzing des Heren. Slaven, wees uw heren naar het vlees gehoorzaam met vrezen en beven in eenvoud uw harten, als aan Christus, niet met ogendienst als mensenbehagers, maar door als slaven van Christus de wil van God van harte te doen en bereidwillig dienstbaar te zijn als aan de Heren en niet aan mensen. Ge weet immers dat een ieder, hetzij slaaf, hetzij vrije, al het goede dat hij gedaan heeft van de Heren zal terug ontvangen. Gij heren handelt evenzo jegens hen, laat het dreigen na, gij weet immers dat hun en uw Heer in de hemelen is, en bij hem is geen aanzien des persoons. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u en jij, als je het woord van God hoort en het bewaart. Halleluja. O, mocht ik u beminnen, gelijk gij mij bemint, laat heilige vrees van binnen mij leiden als uw kind. We zingen als antwoord op de verkondiging aangegeven versen van gezang 465, 4 en 5. En ik lees nog met u zondag 39 van de catechismus. Wat wil God in het vijfde gebod? God wil dus iets met ons, met Israël. Dat ik mijn vader en moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijs. En mij aan hun goede onderwijzing en tucht met gepaste gehoorzaamheid onderwerp. En ook met hun tekortkomingen geduld heb, aangezien het God belieft ons door hen te regeren. Tot zover. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. God gaat met het volk Israël een verbond aan. En dat verbond, dat is het eerste verbond, zo noemen we dat. En wat is nou een verbond? Dat God zich verbindt met een volk, met het volk Israël. En hij wil dat in dat verbond, hij wil dat Israël bepaalde dingen ook doet, maar tegelijkertijd het eerste wat in dat verbond van belang is, dat hij iets belooft. Dat is altijd met het verbond zo. Het is een belofte en een opdracht. God belooft iets en hij vraagt iets. En dan is het aan de mensen die in dat verbond geroepen zijn, om daar gevolg aan te geven. Om daar ook gehoorzaam aan te mogen zijn. Om dat ook te zien van dit is goed. Alleen uw doel, uw woord, uw wil kan tot het doel geleiden. Gods woord is heilzaam. En daarom is het ook goed om het te praktiseren. Om het te aanvaarden. Om gehoorzaam eraan te zijn. En ook om je daar helemaal in te verlustigen, zou je kunnen zeggen. Dat is het oude verbond. Nou, bij het oude verbond, het eerste verbond, dan hoorden ook die 10 woorden, die 10 regels die we met elkaar ook vaak lezen op de zondag. U moet even ter onderscheiding van dat verbond, God gaat met Abraham een eeuwig verbond aan. Hè? Dat God roept Abraham, maakt zich bekend wie hij is, roept God Abraham tot uit alle volkeren, talen en natiën roept God tot zich en zegt met jou Abraham sluit ik een eeuwig verbond. En ik beloof je een aantal dingen. U kunt dat lezen in Genesis 12, 15 en 17. Ik beloof je een aantal dingen. Heel in het kort beloof ik je een land. Het land Kanaan. Dat je tot een heel groot volk zal worden. En dat uit jouw zaad de Messias zal voorkomen. Dat juist door jouw zaad alle volkeren der aarde gezegend zullen worden. Dat is het eeuwige verbond. En dat geldt nog steeds. En je zou kunnen zeggen, in lijn van dat eeuwige verbond is dan dat eerste verbond dat God sluit met het volk Israël. Dus de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Je zou kunnen zeggen, God werkte dat eeuwige verbond een beetje meer uit. En dan krijg je de 10 woorden, een tabernakel waar we bij hebben stilgestaan, de hoge priesters, offers. Nou, noemt u maar op. Ik zal jullie God zijn en jullie horen bij mij. En dan het teken van dat verbond, dat is wel heel belangrijk, want het teken van het verbond is de besnijdenis. He, dus als God met Abraham en Isaac en Jacob een verbond aangaat, dan krijgen ze een woord, een belofte, dat mogen ze geloven. Ze mogen daaraan vertrouwen hechten. En ze krijgen als het ware een zegel van datgene wat God hen beloofd heeft. Paulus noemt de besnijdenis een teken en zegen van de gerechtigheid van het geloof. Dus die besnijdenis heeft ook alles met geloof te maken. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nou, dat hij daardoor recht van God stond, dat wil de Heere God als het ware bevestigen. Nog een extra zekerheid geven. En dan zie je dat de Heere God zo die lijnen doorwerkt naar het Nieuwe Testament. En ook ook in de Heere Jezus is er een verbond gesloten. Namelijk een nieuw verbond. God doet het in het Oude Testament goed. En in het Nieuwe Testament doet God het nog beter, zou je kunnen zeggen. En het beste komt nog. Goed, beter, best. Want het beste heeft God voor het laatst bewaard. Denkt u maar aan de wijn bij de bruiloft te Canaan. Hij bewaart altijd het beste voor het laatst. En dat gaat tegen alles in. Maar zo doet de Heere, want uiteindelijk gaat het allemaal, loopt het allemaal uit op de bruiloft van het Lam. En dat is het beste. En daar ben je op weg naartoe. Dus de Heere God heeft dat nieuwe verbond dat hij in de Heere Jezus, in zijn Zoon gesloten heeft, ook beloofd via Jeremia. Jeremia 31. Daar kunt u het lezen. En dat nieuwe verbond, dat is zelfs nog beter dan het oude verbond. En daarin wordt al die woorden van het oude verbond vervuld en tot voltooiing gebracht. En zo mogen we ook dit gebod bekijken, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. En dan gaat het ook om het feit of wij door de Heere Jezus Christus ontdekken wat voor ons heilzaam is. Wat het ook voor ons van waarde heeft en betekenis heeft. En dat kan, je zou kunnen zeggen, als het in het Oude Testament al goed is, dan moet het nog beter worden met ons in het Nieuwe Testament. Goed, beter en straks wordt het beste. Nou, we leven, lieve mensen, in een maatschappij waarin eigenlijk alles geniveleerd wordt. Iedereen wordt als gelijke beschouwd. Er is nauwelijks meer respect of ontzag voor degene die boven je gesteld zijn. Want ouders en kinderen, alles wordt op één noemer gezet. Eén vlak, als je de kinderen naar de scholen gaan, dan zie je dat ze gewoon de leerkrachten met jij en met de voornaam aanspreken. Dat geeft iets aan van dichtbijheid, maar alle ontzag en respect is daardoor ook vaak weg. Je hebt geen ontzag meer, ook als ambtsdrager, als je als burgemeester of als bij de politie of wat dan ook. Omdat je bij de politie bent, je moet het eerst maar eens waarmaken. Je moet het respect kunnen waarmaken. Nou, zo is het met ouders en kinderen ook. Hè? Wie zegt dat jij aan die kinderen gewoon iets mag opleggen of iets vertellen? Dus dat punt is als het ware helemaal geniveleerd. En we leven in een tijd dat we daar grote moeite mee hebben. En dat zie je ook in de opvoeding van de kinderen, dat ouders nauwelijks maar meer iets durven vertellen en zeggen van tegen de kinderen, dat mag niet of dat moet je doen. Dat is niet meer van deze tijd. Met het gevolg dat vaak het respect weg is en het ontzag weg is. En dat je eindeloos moet debatteren met je kinderen over allerlei dingen. En de ander moet het allemaal weer goed vinden, want anders gaat het niet. En die nivellering gaat zelfs zo ver dat terugkomt in een Bijbelvertaling, de nieuwe Bijbelvertaling. Is er altijd, als het gaat over het persoonlijk voornaamwoord hij, als het gaat over God en over Jezus, met een hoofdletter geschreven, in een nieuwe Bijbelvertaling is dat weg. Je schrijft gewoon, als het over God gaat, ook hij, met een kleine letter. En als het over Jezus gaat, ook met een kleine letter. Want waarom? In onze taal doen we dat niet meer, zeggen we dan. En ook daar is de nivellering eigenlijk helemaal tot in de Bijbelvertaling doorgedrongen. Vandaar dat we ook hebben gezegd, onder andere van, nou, die vertaling die vinden we niet goed en die gebruiken we niet, omdat daar het nodige ontzag en het respect ontbreekt. En zo zijn er nog wel andere dingen. Nou, in zo'n situatie moet je dan, als je kinderen hebt, moet je als christelijk gezin, moet je proberen een weg te vinden. Laten we zeggen, om te zeggen van, hoe ga je daar nou mee om? Trouwens, je kan denken van, mijn kinderen zijn al lang de deur uit, of enzovoort, enzovoort. Of er zijn mensen die geen kinderen hebben. Maar, dat is ook zo. Dus dan kan je zeggen van, dat is dus niet voor mij bestemd. Maar zo gauw gaat het niet. Want we hebben niet allemaal kinderen, maar we zijn wel allemaal kinderen van. Of hoe oud je ook bent, je bent allemaal een kind van. Dus ook dat gebod geldt daarin. Het gaat over de relatie tussen ouders en kinderen. En hoe zit dat nou? En welke weg ga je nou in? En vooral in deze tijd waarin je ziet dat huwelijken zo op de tocht staan. Dat er geen enkele eerbied meer is voor anderen. Maar we zien ook dat hele gezinnen soms om het leven gebracht worden door één of een vader of een moeder of wat dan ook. In zo'n tijd leven we. Er is geen enkel meer ontzag. En hoeveel kinderen worden er niet mishandeld? Hoeveel kinderen zitten er niet in de die uit huis geplaatst worden omdat ze thuis aan alle kanten worden mishandeld? Nou, broeders en zusters, hoe ga je daar nou mee om in zo'n wereld? Wij proberen aan de hand van Gods woord als christenen te leren ontdekken wat het betekent om eerbied en gezag te hebben. En dat doen we aan de hand van drie kernwoorden: eren, communiceren en regeren. We zullen kijken naar dit schriftgedeelte aan de hand van drie woorden: eren, communiceren en regeren. Als we kijken naar dat woord eren, dan is het heel opvallend, want als wij kijken naar de onderlinge verhoudingen, dan zeggen we vaak in een gezin of waar dan ook, gaat het om liefde, om trouw. In het verleden heeft de gereformeerde kerk ook nog wel eens een rapport erover geschreven, in liefde trouw zijn, en heeft dat toegepast op allerlei andere relaties dan het huwelijk. En daar is terecht, denk ik, weer strijd om geweest, en zijn er mensen geweest die zeggen dat klopt niet. Maar over het algemeen zeggen we, het gaat dus om liefde en trouw tussen man en vrouw, tussen kinderen en ouders, enzovoort, enzovoort. En dat is ook zo, maar de catechismus stelt daar nog iets voor. Namelijk het woord eer. Als we dat lezen, dan wat wil God in het vijfde gebod? Dat ik mijn vader en moeder en allen die over mij gesteld zijn, dus ze trekken het wat breder dan alleen het gezin. Ook allerlei andere verhoudingen komen aan de orde. Werkgever, werknemer, enzovoort, enzovoort. Dat ik mijn vader en moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijs. Dus daar begint het mee. Dus je relatie als kinderen naar je ouders worden bepaald door allereerst dat je hen eert als ouders. Dat je, als het ware, in dat woord eren, daar zit iets in van, ze hebben gewicht. Wat ze zeggen, dat sla je niet zomaar in de wind. En wie ze zijn, dat zijn gewichtige mensen. En waarom zijn ze gewichtige mensen? Niet omdat ze zelf zo gewichtig zijn, maar omdat God hen op die plaats gezet heeft. Dus wat ze zeggen als ouders, dat is, als het goed is, dat heeft gewicht. En als iets gewicht heeft, dan weet je van, daar houden we rekening mee. Dat is niet zomaar dat je het in de wind slaat. En dat zit een beetje achter dat woord. Het heeft te maken met gezagsverhouding. Een vader en een moeder die hebben gezag, niet omdat ze dat zelf moeten verdienen, want dat is bijna onbegonnen werk, maar omdat de Heere hen die plaats gegeven heeft. En als je dan ziet dat er over gehoorzaamheid gesproken wordt, want eren betekent dat je ook gehoorzaam mag zijn aan degene die boven je gesteld is, dan is het altijd, ouders of kinderen, wees je gehoorzaam aan je ouders in de Heere. En dat is heel belangrijk. Want het is de Heere die op die manier die relaties heeft vormgegeven. Het is niet dat wij dat zo gewild hebben, maar het is de Heere heeft het op zo'n manier gesteld dat het op die manier ook de relatie tussen ouders en kinderen wil aangeven. En dus eer heeft te maken met gehoorzaamheid. En dat is juist ook een heel groot punt. Want als je iemand eert, dan dat doe je dan vanuit liefde en trouw. Want die liefde en die trouw die komt wel mee. Je eert iemand omdat het je ouders zijn, omdat je van hen houdt. Omdat die ouders ook jou eren. Of omdat die ouders ook van jou houden. Want het is altijd een wederzijds gebeuren. Hè? Dus als jij als ouders je kinderen niet hoog hebt enzovoort, dan leer je ze ook niet op die manier jou te gehoorzamen. En wat betekent dat nou, gehoorzamen? Eigenlijk is dat, en dat woord, dat gebruikt Paulus ook voor de slaaf die zijn heer gehoorzaamt, dan betekent dat dus eigenlijk gehoorzaamheid niet, als die ouders wat zeggen, dat je dan na verloop van tijd eens even gaat luisteren en denken, oh, ze zeggen ook nog eens wat. Maar dat je als het ware gelijk gaat luisteren, hé, ze zeggen wat en daar ga ik naar luisteren. Nou, dan snapt u wel dat dat best heel moeilijk is. Want we zijn allemaal zondige mensen en uit onszelf niet geneigd om nou zomaar naar anderen te luisteren. Dat begint al als je heel jong bent. He, van een eigen willetje. Kan het zelf wel. En je ziet ook, juist ook bij kinderen die in pleeggezinnen terechtkomen, die allerlei dingen meegemaakt hebben, dat die hele grote moeite hebben om te vertrouwen de ander. Laat staan naar de ander te luisteren, want ze hebben geleerd om het allemaal zelf te moeten doen. Laat staan dat ze het moeilijk vinden om naar de ander te luisteren. En u snapt wel, de ander te gehoorzamen, daar heb je ook iets van vertrouwen voor nodig, liefde voor nodig. Als je iemand niet vertrouwt, ja, waarom zou je dan naar de ander luisteren? Als je niet van iemand houdt, Jezus zegt, als je van mij houdt, dan doe je wat ik van je vraag. Dat gaat samen. Maar het is zo mooi dat voordat die liefde en die trouw aan de orde komen, dat je dan de eer, dat de Heer dat aan de orde brengt. Eer, liefde en trouw. En dat betekent dus gehoorzaamheid. Geen slaafse gehoorzaamheid, maar kinderlijke gehoorzaamheid. Wat is dat nou, lieve mensen, kinderlijke gehoorzaamheid? Hoe kan je dat nou karakteriseren? Nou, als we dan kijken, dan is dat een gehoorzaamheid die te maken heeft met dat je beseft in het gezin wie je ouders zijn. Dat te maken heeft met de Heer. Dat dat te maken heeft met degene die boven mij gesteld zijn. Zo heeft God het beliefd ons te regeren, ons de weg te wijzen. Zo heeft God het allereerst bedoeld. En dat er allerlei misvattingen zijn en allerlei toestanden die misgegaan zijn, dat is wel zeker. Want we leven in een gebroken wereld, maar we zijn allemaal gebroken, zowel ouders als kinderen. En dat wil niet zeggen dat als ouders het allemaal helemaal goed doen, dat je hen gewoon links moet laten liggen, maar dat we toch geroepen worden om hen te eren. Het heeft dus te maken met de verhouding ouders-kind. Nou, daar kan van alles en nog wat in mis zijn. Maar het heeft ook te maken met vrijheid. Slaven, wees aan uw Heer gehoorzaam. Niet om hen naar de ogen te zien, niet als een ogendienst, maar om te weten dat je slaaf bent van Christus. Je hebt dus de vrijheid ontvangen in Christus. En dat is zo mooi. Vandaar dat verbondsdenken zo ook in het gezin doorgaat. Want als we nou eens kijken naar het gezin. Wat doe je nou als het goed is als je gaat trouwen? Dan ga je dus trouwen voor de kerk. Hè? Dus niet alleen dingen, maar ook voor de kerk. Dus dan sluit je een verbond met elkaar voor het aangezicht van God. En daarin zie je al dat je de een de ander zal eren, liefhebben en gehoorzamen. Dus dat is de basis al, als het goed is, van je geloofsopvoeding. En daarna komt, als je van de Heer een kind ontvangt, dat je het dan brengt bij het doopvond. En dat de Heer dan zegt van, ik ben niet alleen de God van de ouders, maar ook de God van de kinderen. Dat is ook zo sterk aan de kinderdoop, dat God het eerste woord heeft. Dat hij zegt, voordat jij iets van mij weet, weet ik al van jou. Ik ben de God van jou en van je kinderen en voor allen die verre zijn, al je nageslacht. Denk maar wat God zegt tegen Abraham en zijn zaad. En dan, dus dan behoor je als kind al de Heere toe. Want wat doe je als ouders? Als ouders geef je als het ware in de doop jouw kind aan de Heere. En zegt: Heere, wilt u uiteindelijk maar voor dat kind zorgen? Wilt u uiteindelijk maar dat kind voor uw rekening nemen? En dat doet de Heere dan ook. Hij belooft dat hij een vader voor dat kind wil zijn. Dat hij dat kind ook wil leren afwassing van de zonde. Dat hij een zondig mens is. Ook onze kinderen zijn in zonde ontvangen en geboren. Ja, aan de eeuwige dood onderworpen. Dus ze moeten leren dat ze de Heer Jezus nodig hebben. En dat de Heilige Geest ook voor hen is. Dus ze zijn vanuit dat kind, zijn ze van de Heer. En zo heb je dat ook mogen beleven, denk ik, als ouders. He, je staat daar bij het doopvond en je draagt je kinderen op aan de Heere. En je zegt: Heere, wij kunnen uiteindelijk onze kinderen niet beschermen. We kunnen uiteindelijk onze kinderen niet zalig maken. We kunnen uiteindelijk onze kinderen allerlei dingen voorleven. Maar we kunnen het hen niet geven. Dat moet u doen. Wilt u het alstublieft gaan doen? En daar mag je elke keer weer op terugvallen. Dus dat bepaalt ook de gehoorzaamheid. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam als aan de Heere. En wat wil de Heere nou van die ouders? En dan kom je bij die communicatie terecht. En dat, eigenlijk staat dat voor dat de ouders gewicht hebben, omdat de Heere wil dat die ouders de dingen van God aan de kinderen door zullen geven. Ja, dus dat de ouders gaan leren wie de Heere is, wat hij voor hen betekende, enzovoort, enzovoort. Dat beloof je toch al bij de doop, dat je je kinderen christelijk zal opvoeden. En dat begint al heel jong. Want hoe begint dat? Nou ja, met een gebedje te leren. Heere, zegen deze spijzen, amen. Of ik ga slapen, ik ben moe, ik sluit mijn beide oogjes toe, u kent dat wel. Dan begin je ermee. Dan moet je dus tijd voor nemen voor je kinderen. Maar je moet ook meegroeien met die kinderen. Ik bedoel, als een kind op 12-jarige leeftijd nog alleen maar het gebedje weet van Heere, zegen deze spijzen, amen, dan klopt er iets niet. Het is een mooi gebedje, maar je moet wel meegroeien. En die kind moet ook leren ontdekken dat het nog wat rijker is. Dus dat mag je leren. En dan is het niet zo van, ja, we horen het christelijk opvoeden. Ja, dat doet de meester of juffrouw op school maar. Of dat doet de dominee wel bij de catechisatie. Nee, God die begint bij het gezin. Dat is als het ware de kerk in de kerk. De gemeente in de gemeente. En als daar het geleerd wordt om te luisteren naar de Heere, dan kan je ook, laten we zeggen, in het rest van je leven dat gaan praktiseren. Want als jij je ouders niet, die je lief, als je kan zeggen, mijn ouders hebben mij lief en die doen alles voor me, als ik die niet kan gehoorzamen als kind, hoe kan ik dan ooit God leren gehoorzamen die ik nooit gezien heb? Dus als ouders heb je een geweldige taak om je kinderen niet alleen te onderwijzen, maar ook voor te leven. En dat heeft allemaal met dat eren van het vijfde gebod te maken. Want de ouders, als die bijvoorbeeld kerkgang niet zo mooi vinden, ja, wat kan je dan anders vinden van je kinderen, dat die dan thuis blijven? Want die ouders die geven aan van, nou, ik vind het niet belangrijk. Nou ja, dan vinden de kinderen het ook niet belangrijk. En als ouders bepaalde dingen ruw omgaan met het woord van God, dus vloeken en de zaak allemaal niet zo nauw nemen, nou ja, wat leren dan de kinderen? Uit het voorbeeld, ja, pa zegt wel dat ik naar de kerk moet, maar hij gaat zelf niet. Of moeder wil wel dat ik ga bidden, maar ze doet het zelf niet. En ik vond het zo mooi dat wij waren, we hoorden dat laat van onze zoon en kleinkinderen. Die waren bij iemand op bezoek. En toen gingen ze bidden. En hij zegt dan zijn gebedje op en ook daar. En moeder die was stil. En toen zei dat jochie van, ja, maar u bidt niet. Dat doet ze dus blijkbaar thuis hardop. En dat is hij zo gewend. Zo van, op die manier. Hè? U zegt helemaal niks. Met andere woorden, u bidt niet. Nou, het is met andere woorden, kinderen leren door middel van de ouders. Als ouders gaan bidden en dan gaan ze ouders in hun hart kijken. Waar zijn die mee bezig? Veel mensen hebben vroeger geleerd om te bidden. Maar ja, vader en moeder die baden niet hardop. En jij leerde misschien een formuliergebed, helemaal niks mis mee. Dat is allemaal heel goed. Maar wat is het mooi als je je vader of je moeder eens een keer in het hart kan kijken. Als die bidt aan tafel. Want zo leer je bidden. Ik weet dat mijn schoonvader, die was zo vrij ook in het gebed. Daar kwam je helemaal niet mee als die bad. En die bad daarvoor enzovoort. En denk je, oh wat goed. Daar leer je dus iets van als kinderen. Want dan merk je, mijn ouders, mijn schoonouders, die zijn daarmee bezig. En dan geef je ze een groot gewicht. En dan ben je stil. Dan heb je ontzag voor je ouders en voor je... En mijn vader was altijd iemand die de Bijbel opendeed. Ik weet nog wel, we waren thuis met 6 kinderen. En u begrijpt het wel hoe dat gaat met 6 kinderen. Dan is er altijd wel wat in het gezin. En dan dit en dat. En de ruzie was niet altijd ver weg. Dus dan hadden we dit en dat. En mijn vader die was niet een man van veel woorden. Maar hij was toch altijd wel de man van het woord. En wat deed hij dan? Als we wel weer eens hadden, en hij was er altijd, een 3 keer per dag ging de Bijbel open. En dan zocht hij bijvoorbeeld een stukje uit als we ruzie gemaakt hadden. Bijvoorbeeld een stukje van de liefde zij ongeveind, meest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. En dan denk je van, hij liet het woord spreken. Hij liet het woord spreken. En wat leerde hij dan? Van met al je toestanden mag je, wat zegt God ervan? Ik heb aan deze man te danken dat ik liefde heb voor het woord. Wat heerlijk is dat. Dat je dat kan zeggen van, nou dat heb ik van mijn vader gekregen. En daarin eer ik hem heel hoog. Hoewel ik hem lang niet in alles mee eens was. We waren op dit punt lang niet in alles eens. Maar ik eer hem wel heel hoog. Eer hem, ik geef gewicht, want hij heeft dat namens de Heer mogen doen. En zo hebben we allemaal een taak en allemaal een opdracht. En als we dat gaan beseffen, dat de Heer wil door de ouders, de kinderen ook de weg wijzen, dan staan we in de weg van God. Doen we dat allemaal goed? Nee. Want er staat ook nog iets bij dat je ouders... Staat het? Dat je geduld moet hebben met hun tekortkomingen. Staat wel dat je gepaste gehoorzaamheid onderwerpt. En als je ouders zeggen van je moet gaan stelen, dan hoef je daaraan niet te gehoorzaam. Ja, dat kan. Ik bedoel, van er zijn situaties bekend dat ouders kinderen aanzetten tot bepaalde dingen. Als je dan ongehoorzaam bent, dan valt dat niet onder dit gebod. En wel, dan eer je je ouders door ongehoorzaam te zijn. Dan eer je ouders om dus het niet te doen. Want je wil ze niet in verlegenheid brengen. Dus gepaste gehoorzaamheid. Niet alles wat je als ouders vraagt van je kinderen. Als het niet goed is, naar Gods wil niet is. Dan hoeven die kinderen dat niet te doen. Want ze zijn uiteindelijk van de Heer. En ik weet dat dit heel moeilijk is. En dat we soms heel erg worstelen met deze dingen. En ik weet ook dat je heel goed van plan bent om te doen. En dan blijkt het misschien achteraf niet zo goed uit te werken. Het zijn allemaal menselijke dingen. Want we zijn allemaal zondige mensen. Maar we proberen het wel met onze beste wil te doen. Ja, dus we doen niet alles goed. Maar we doen ook als ouders niet alles verkeerd. Laat u dat niet aanleunen. Dat je dus kan zeggen. Ja, je doet, nee, dat doe je dus niet. In de Heere. En dan staat er nog zo mooi dat je met hun tekortkoming geduld hebt. Ja, wat kan je soms als ouders, je bent het huis uit en wat kunnen soms ouders ook duidelijk hun tekortkoming laten zien. Vooral als ze alleen komen te staan. Wat heb je dan veel geduld nodig als kinderen, als je ouders. Maar je stopt ze niet weg. En als het goed is, blijft het nog steeds jouw vader of jouw moeder totdat je ze begeleid hebt naar het sterven. En waarom is het? Nou, aangezien God het belieft ons door hen te regeren. Broers en zusters, dat is het vijfde gebod. Het vijfde gebod mogen we zien. Allereerst vanuit het verbond dat God met ons gesloten heeft. En dat is een geweldig iets om altijd weer op terug te vallen. Want je kan terugvallen op de Heere. Heere, u hebt het beloofd. En wat u belooft, dat zal u ook doen. Ten tweede geeft het ook wel iets aan van dat we elke keer maar weer bij de les bepaald moeten worden. Want we leven in een wereld die juist de andere kant op wil gaan. Een van de tekenen van de eindtijd is dat ouders en kinderen tegen elkaar op zullen gaan staan. Dat is een van de tekenen van de eindtijd. Dat ouders en kinderen zo ver uit elkaar gedreven worden, door wat dan ook, dat er geen ontzag meer is, geen respect meer is, enzovoort, enzovoort. Een teken van de eindtijd. Moet je daar dan, nou ja, zeggen, het is toch, of mag je zeggen van nee, God heeft het anders bedoeld. En met vallen en opstaan mogen we elke keer weer opnieuw beginnen en zeggen, hoe kunnen we onze, als ouders, als we kinderen hebben, onze ouders liefde en trouw bewijzen, maar ook trouw blijven, ondanks het feit dat ze niet alles doen wat jij graag wil dat ze zouden doen. Want dat hoort blijkbaar bij een bepaalde vrijheid. Je vormt ze niet naar jouw beeld, maar ze moeten naar het beeld van Christus gevormd worden. En dan kan je hevig teleurgesteld raken in je kinderen. Hoe ga je daar dan mee om? En dat mag je bij de Heere neerleggen en zeggen, Heere, laat niet het kwade overwinnen, maar laat het goede overwinnen. Laat de liefde overwinnen, dat ik toch trouw blijf aan, ondanks alles. En dan moet je tegen jezelf in. Dat is het kruis dragen. Kruis dragen, omdat de Heere Jezus, en dat, daar kom je in uit, de Heere Jezus, die heeft ook voor dit vijfde gebod zijn offer gegeven op het kruis en ook, hij heeft gezegd, hij is de minste geweest, maar hij heeft ook alle zonden op zich genomen. En ons de weg gewezen van vergeving, de weg gewezen van trouw zijn. Hij houdt trouw tot in de dood. Hij houdt trouw tot in de eeuwigheid. En ons ook leert om wat werkelijk ontzag is. Geen slaafse gehoorzaamheid, geen naar de ogen zien, maar wel dat je aan degene die boven je gesteld zijn gewicht hebt, gewicht geeft. Ja, wie staat boven ons? Uiteindelijk de Heer. En hij komt de alle eer toe. Mogen we zo met vallen en opstaan in de Heer Jezus Christus weten dat dit toch de enige goede weg is. Amen. Laten we samen danken en bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u een vader voor ons bent in de Heer Jezus Christus. Een vader die alles volbracht heeft, alles goed doet, alle wegen ook tot in de punten en de komma's weet. U kent ons leven door en door. En zo willen we voor uw aangezicht komen. Als kinderen van ouders, allereerst. De een heeft een hele mooie jeugd gehad en de ander die kan helemaal niet terugzien op een mooie jeugd. Die heeft misschien wel allerlei moeite en verdriet opgelopen. Trauma's, allerlei zaken die zo altijd maar weer doorwerken in je leven. Heren, dank u wel dat u dan niet met het handen in het haar zit, met eerbied gesproken. Maar dat u juist ook, dat we juist ook met al onze moeite, verdriet, zorgen en trauma's en allerlei andere dingen bij u terecht kunnen. We bidden u voor al die pleegkinderen, al die kinderen uit gebroken gezinnen. Die kinderen die al heel jong uit huis gezet moeten worden of uit huis gejaagd worden, want dat is vaak ook het geval, dat die ouders gewoon hun kinderen de deur uitzetten. En dan van de ene naar de andere plaats opgevangen, dan weer wat een verkniptheid is er bij die kinderen. En wat proberen ze zichzelf ook een weg te vinden. Heren, ontferm u over de pleegzorg, ontferm u over die kinderen, de pleegkinderen. Bidden u ook voor de adoptiefkinderen, andere situaties, maar ook kinderen in gezinnen waarin het niet goed was om op te groeien. Die scheef zijn opgegroeid vanwege allerlei zaken als mishandelingen of wat dan ook. Heren, het gebeurt zo vaak en het gebeurt steeds meer. Ontferm u over deze wereld. Wees ook met de christelijke gezinnen, gezinnen die weten bij wie ze terecht kunnen. Maar die staan ook dagelijks in een strijd, de dingen waarmee je geconfronteerd wordt. We dragen ook die gezinnen aan u op, in het algemeen, maar ook ja, in het bijzonder ook voor onze eigen gezinnen. Wilt u daarin ook uw geest geven, uw liefde geven, bovenal de goede weg wijzen. Heer, wat hebben we een moeite met dat eren soms en wat hebben we een moeite met het feit dat iemand boven je gesteld is. En vooral in deze tijd, dat is toch niet meer van deze tijd, zeggen we dan. Heren, maar u denkt er anders over. Want juist, u hebt duidelijk gemaakt wat uw wegen zijn en help ons om ons daarin aan te geven. Bovenal, heren, dat... Ja, leer ook ons allen te gehoorzamen aan u. Niet slaafs, maar kindelijk. Als u roept dat we komen. Als u de weg wijst dat we die gaan. Dat we ons verzet op zullen geven, misschien diep in ons hart. En ons laten leiden aan uw hand. Als een gespeend kind bij haar moeder. Heren, dat we zo mogen weten. Dat we zo dierbaar zijn voor u en zo kostbaar in uw ogen en hooggeschat. Heren, wilt u geven dat als we pijn voelen op dit punt, als we worstelen met allerlei gevoelens, dat we er niet mee blijven rondlopen, maar dat we het bij u terecht kunnen, dat we het met u kunnen delen. En wilt u ook alle lasten en alle bekommernissen van ons leven wegnemen. Het is soms zo'n zware rugzak die we meesjouwen. En we leggen het wel eens bij u neer, maar dan nemen we het daarna weer op. Maar geef ook dat we het uit handen kunnen geven. We hebben bij de doop onze kinderen in uw handen gelegd. En wat hebben we er dan nog soms een zorg over? Heren, wilt u hen vasthouden? Wilt u geven dat ze de Heer Jezus mogen leren kennen? Dat datgene wat ook gezaaid is, misschien wel in hun jonge jaren, dat het uiteindelijk toch zal vrucht dragen en opkomen zal. Heren, wilt u geven als het nodig is. En ja, ook ouders, als je kinderen lief hebt, dan zeg je niet altijd alles dat mag. Je moet ook wel eens nee zeggen. Wie zijn zoon lief heeft, tuchtigt hem. En we hoeven het niet te slaan, maar wel zeggen van nee joh, dit kan niet. En ik zal je ook vertellen waarom niet. Want God heeft je niet bedoeld om op allerlei verkeerde wegen te gaan. God heeft je te lief. En daarom zeg ik nee, omdat God zegt nee. Heere, help ons om goed te communiceren. Om te weten hoe we ook het moeten kunnen vertellen aan anderen. Dat vinden we best moeilijk. Want de een is een binnenvetter en de ander die kan het heel, heel mooi vertellen. Maar hoe breng je het over? Geef woorden van wijsheid. Geef momenten dat we onder ons kunnen zijn. Geef datgene wat nodig is. Heren, opdat uiteindelijk toch, ja, wij en onze kinderen en kleinkinderen en allen die ons lief zijn mogen opgroeien in de dienst van de Heren. En hou hen alstublieft vast als ze u nog niet kennen. Zo bidden we u voor de wereld waarin we leven. Alle gebrokenheid van dien. Ontferm u erover. Geef nog mensen die ook in hun doen en laten goede voorbeelden kunnen zijn. Voorbeeld gezinnen of zo. Dat ze zeggen van, hé, wat mooi is het dat het bij jullie zo loopt en wat mis ik dat. Dat wil ik ook eigenlijk wel. Heer, zo leggen we dit alles maar bij u neer. Ga ons voor deze wereld door. Neem ons bij de hand. Heer, help ons om ook geduld te hebben met de ouderen. En dat is niet altijd even makkelijk. Heren, maar ja, ontferm u daarover. Ontferm u over hen die alleen komen te staan. Die moeite en hebben om de dag door te komen. Geef uw genade en nabijheid. Zo hebben we heel veel aan u te vragen, maar ook heel veel voor te danken. Zoals van gisteravond, wat was het mooi. Dank u dat we elke dag maar weer uw woord mogen openen. Zegen ook de geloofsopvoeding in de gezinnen. Dat er ook de juiste wegen bewandeld mogen worden. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Dank u wel voor allen die ons voorgegaan zijn. Dank u wel voor die getuigenis. Dat geeft ons weer moed en vertrouwen om te zien op de toekomst. Heer, ontferm u. Ontferm u over ons. Dank u, Jezus, dat u vasthoudt en dat u bent opgestaan en dat u soms oneindig veel meer kan doen dan wij bidden of beseffen. Help ons maar om trouw te zijn en lief te hebben en te blijven eren. Heren, zo leggen we dit alles maar bij u neer. We mogen een moment van stilte hebben, misschien wel heel iets persoonlijks bij u neer te leggen. Heer, ook met het volk Israël zijn. Heer, wilt u ook uw belofte ook aan dit volk waarmaken. Ter wille van onze Heiland Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik krijg nu gelegenheid om uw gaven te gaan geven. En ons slotlied is een gezang 192, 1, 2, 5 en 6. Voordat we dat zingen gaan we eerst ons na de collecte ons geloof belijden. En een antwoord erop zingen we over het kruis van Christus. O kostbaar kruis, o wonder Gods, 192. met allen die ons in geloof zijn voorgegaan. Met de mensen die vandaag met ons verbonden zijn in het geloof en ook die nog zullen volgen. Belijden we, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Aan de wereld erin, naar onze kleine wereld, in die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam op het volk leggen, op de Israël liggen, en ik zal hen zegenen. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom, zijn vrede.